We heten elkaar welkom. Zowel hier onder het dak van de kerk rondom het woord van God, als ook thuis aan de kerktelefoon. Als het geluid doet wat het moet doen, ben ik hier te verstaan, maar dat komt wel goed. Maar ben ik ook thuis te verstaan? Ben ik hier niet te verstaan? Heel stil zijn. Dan komt het goed. Wij zagen laatst dat Noach de ark verliet. Hij kreeg van de Heer het bevel om de ark te verlaten. En deze avond zijn we getuigen van het offer van Noach. En met dat in de gedachten zingen we nu van Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En ook vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. 116, 4, 5 en 10. zullen wij met en voor elkaar de Heere bidden. Heere, wat zijn dat woorden die ongetwijfeld verwoorden wat in het hart van Noach is geweest. Bij het verlaten van de ark, hij, zijn 8 zielen, al de dieren, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht, drijvend op de wateren van de dood, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En daarom liefde en lof voor u ten offer mengen. Zo zullen wij dat vanavond zien, als we getuigen zijn daarvan dat Noach op die drooggevallen aarde een altaar opricht en zijn brandoffers offert om uw naam met dank en erkentenis te verheffen. Heere, neem ons dan mee. Door de geest van het woord, hier in uw huis bijeen, of ook in onze huizen mee verbonden en mee horend, mee biddend, mee verwachtend, mee opziende tot u die in de hemel zit, neem ons mee. Aan de hand van het woord, in de gang van de zoon van de vertroosting, Noach. In die gang tot hem, de zoon van de vertroosting, uw zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, dan weet u hoe wij heel persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart, eraan toe zijn. In het leven met u, met het oog op de roeping waarmee u ons roept, in ons gezinsleven. Maar ook als we alleen gaande of alleen staande zijn. Met het oog op de plaats waar we dienen in de kerk of in het maatschappelijke leven. De een herkent zich misschien zo in de dankbaarheid van Noach. Een ander bevindt zich misschien wel middenin dat dodelijkste tijdsgewricht. Maar hoe dat ook zij, Heere. Kom ons in het kleed van uw woord daarin tegen. Zoek ons daarin genadig op, opdat het ook in ons leven uitgeschreven wordt. Door uzelf en hij en zij vond genade bij God. Zoals Noach, om te leven van die troost, te komen voor rekening van u. En zo heeft hij dat toch ervaren. Dat betekent in alle levenstijden beveiligd. En bewaard. Heere, help ons om het woord te verstaan. En wie we ook zijn. Van waar we ook zijn gekomen. Wat we ook hebben meegebracht. En geef ons door dat woord het zicht op hem, uw zoon. En op uw volkomen werk, drie enige Heere. En dat niet omdat wij dat verdienen. Maar om de verdiensten van hem. En we bidden het daarom in de naam van uw zoon. En dat uit enkel genade. Amen. Wij lezen nogmaals met elkaar Genesis 8. Maar deze avond lezen we door tot het einde. Vorige keer stonden we stil bij de versen 1 tot en met 19, het einde van de zondvloed. En ook de dag dat Noach de ark verliet. En we staan vanavond stil bij de laatste 3 versen van hoofdstuk 8. Waar in mijn Bijbel boven staat het offer van Noach. Maar laten we met het oog op het verstaan van het geheel het hoofdstuk vanaf vers 1 herlezen. Genesis 8. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan. En de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weer vloeiend En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op de 17e dag van de maand, op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e van de maand, werden de toppen van de bergen gezien. En het geschiedde, ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeide, hij wachtte nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit, maar ze keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde, in het 601e jaar, in de 1e maand, op de 1e van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in het 2e maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach en zei, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is van alle vlees, aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloedig voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde de Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van 's mensen hart is boos, van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. Tot zover de lezing van Genesis 8. Wij zingen nog, voordat we horen naar het woord van God, van Psalm 66. Het 7e vers, ik zal het brandaltaar doen roken, van het edelst vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het lieflijke rijzend lofgeschal. Het reukwerk zal zijn geur verspreiden. Het 7e vers van Psalm 66. Ik merkte dat al op in de kerkbode. In mijn Bijbel staat boven vers 20 het offer van Noach. U weet, al de kopjes in uw Bijbel zijn van de uitgever, die horen niet bij de tekst van de Heilige Schrift zelf. En aan het einde van deze Bijbellezing moet u zich maar eens afvragen of dat er wel terecht boven staat. Gaat het hier eigenlijk wel om het offer van Noach? Hoe dan ook, Noach heeft weer vaste grond onder de voeten. Laatst zagen we Noach, zijn gezin, al het gedierte de ark verlaten. En voorstellen kunnen we ons dat misschien allemaal niet werkelijk, maar in gedachten zie ik dan die reusachtige ark op de achtergrond drooggevallen liggen op de rotsen. Een reusachtige lege kist. En Noach, zijn nachtzielen, al die dieren die lopen daar weer vrij rond. Ik denk dat dat best heel onwennig is geweest. En voor de mensen en voor de dieren. De dieren, stel ik me voor, zullen uitbundig hun vrijheid weer hebben beproefd. Misschien wel, zoals het gaat na een lange winter, als het vee weer voor het eerst in de wei komt. En de wilde dieren, ze gaan vanuit de ark weer huns weegs. Onwennig zal ook de aanblik van de aarde zijn geweest, stel ik me voor. Noach heeft de aarde nog in haar oude luister gekend. En als het werk van Gods handen bewonderd. En nu ziet hij voor zich één groot massagraf. Kunnen we ons iets voorstellen? Bij de verlatenheid, de verwoesting, de leegte, de modder. Ik denk het niet. En nu valt ons ook vanavond vooral op het allereerste dat Noach doet nadat hij de ark op het bevel van de Heere heeft verlaten. Met dat alles wat we zo even schetsten in onze gedachten op de achtergrond. En Noach, lezen we in vers 20, bouwde de Heere een altaar. En dat verrast ons wel en tegelijkertijd ook weer niet. Het verrast je, omdat als je het menselijk beziet, je toch eigenlijk niet verwacht zou hebben dat dat nu het eerste is wat Noach doet. Misschien hadden we verwacht dat Noach eerst bepaalde noodvoorzieningen treft, niet waar? Hoe moet het met zijn gezin? Hoe moet het met die dieren? Hoe moet het met het voedsel onderkomen? Maar dat Noach als eerste een altaar bouwt, dat verrast ons ook weer niet. Omdat we Noach intussen een beetje hebben leren kennen. En daarom weten we wat in het leven van deze man op de eerste plaats komt. Wie in het leven van Noach op de eerste plaats komt? Noach, hij bouwt niet eerst een primitieve kraal voor het vee. Hij treft niet eerst een noodvoorziening voor zijn gezin. Zijn eerste gedachte bij het verlaten van de ark is niet: ik moet toch eerst zorgen dat ik samen met de jongens een huis bouw. Het eerste wat Noach doet is een altaar bouwen. Dat is het eerste bouwsel op wat ik dan maar even noem de nieuwe wereld. Ik zal eerlijk zijn. Ik weet niet of ik dat als eerste gedaan had. Ik weet niet of ik daaraan gedacht zou hebben. Noach begint met de Heere. Hem heeft hij lief met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand en met al zijn krachten. En dat is niet maar een belijdenis van de lippen alleen. Dat kost zo weinig. Nee, dat is in het leven van Noach letterlijk, geestelijk en figuurlijk fundamenteel. Fundamenteel voor zijn leven op die gewassen nieuwe aarde is een altaar. Dat tekent kennelijk een mens die genade gevonden heeft bij God. Niet eerst dat huis, niet eerst vrouw, kinderen, vee, eerst de Heere. En Noach blijft natuurlijk wel, ook in deze nieuwe wereld, de prediker der gerechtigheid. Noach, hij leeft ervan en hij leeft ervoor om op God te wijzen. Het is een echte prediker der gerechtigheid en daarom gaat het hem voor alles om de bediening der verzoening. Noach bouwt een altaar. Hij bouwt een altaar voor de Heere. Dat altaar is in die nieuwe wereld als een uitgestoken vinger die omhoog wijst naar Noachs God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen worden u toegeworpen. Trouwens, wist u dat? Dit is het allereerste altaar dat we in de Bijbel tegenkomen. Nu denkt er iemand, dat klopt niet. Kain, Abel. Jawel, die hebben een offer gebracht. Maar we lezen nog van Kain, nog van Abel, dat ze een altaar hebben gebouwd. Dit is het eerste altaar. Wat zegt dat veel? Dat altaar van Noach staat daar als een soort baken. Terwijl de vloed van de dood terugtrekt. De vloed van Gods toorn staat daar in die verlaten, verwoeste wereld een altaar. Het mensdom, het bestaat nog maar uit 8 zielen, is verzameld rondom een altaar. Het is alsof dat altaar zonder woorden zegt, zo alleen kunnen mens en wereld bestaan, voortbestaan, rond een altaar. Maar nu loop ik eigenlijk al te veel op de zaken vooruit. Het eerste altaar. Trouwens, dat woordje altaar is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor slachten. Noach bouwt hier de Heere, letterlijk gezien, een slachtplaats. En dat blijkt. Hij neemt van het reine vee, lees ik, en van het reine gevogelte en offert ze, vers 20, op dat altaar. Wat rein en onrein is, dat zal de Heere Noach zelf wel verteld hebben, want de wet die dat regelt, die is van veel later datum natuurlijk. Maar ik heb gedacht, dat is toch wel wat voor Noach geweest. Ik weet wel, van de reine dieren waren er meer in de ark. Voldoende. Maar toch, die dieren, die zijn met zoveel moeite en inspanning gespaard, bewaard door de vloed heen. En nu ze zoveel gevaar doorstaan hebben, moeten ze geslacht. En toch aarzelt Noach geen ogenblik. Het beste komt op het altaar. Dat is altijd zo. Tot op het volkomen lam van God. Het beste komt op het altaar. Noach offert brandoffers, lezen we. Daar zit nog een verschil met het offer van Kain en Abel. Kain en Abel brachten een offer. Dat betekent zoiets als een gave, een geschenk. En dat woordje offer uit de geschiedenis van Kain en Abel, dat staat later bekend in de wetten van Mozes als het spijsoffer. Noach, daarentegen, Noach brengt een brandoffer. En dat woordje brandoffer is afgeleid van het werkwoord voor opstijgen. In de Bijbel gaat het bij een brandoffer om een offer dat geheel verbrandt, dat geheel en al verteerd wordt. In de vlam gaat dat offerdier letterlijk in rook op. Dat laat zien dat geslachte dier, dat offer dat is aan de Heere gewijd. Het gaat op tot hem. Ik zei net, Noach brengt een brandoffer. Maar vers 20 heeft het over brandofferen, nietwaar? Noach slacht maar niet een enkel dier. Hij volstaat niet met iets kleins of met een dier dat toch al een beetje in de groei achterbleef. Hij brengt een royaal offer, brandofferen. En als we letten op het geheel van het Oude Testament en hoe daarin over deze brandoffers wordt gesproken, dan brengt Noach met die brandoffers in elk geval twee dingen tot uitdrukking. Enerzijds wil hij de Heere danken met dit offer. Voor die wondere uitredding, die wondere verlossing door de ark. Aan de andere kant is dit offer ook tegelijk een gebed. Een gebed om verdere bewaring. Noach ziet omhoog, kort gezegd. Omdat hij terugziet, dankend, en omdat hij vooruitziet, biddend. En Noach bouwde de Heere een altaar en offerde brandofferen op dat altaar. En zo gaat het dan verder in vers 21. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. En de Heere rook die liefelijke reuk. U begrijpt wat dat zeggen wil. Letterlijk bedoeld is dat niet, hè? Daar wordt op een menselijke manier over God gesproken. Calvijn zegt, hoe kan God door stinkende rook van ingewanden en vlees gunstig gestemd worden? Nee, de schrift wil met dat beeld duidelijk maken dat het offer van Noach God aangenaam is. En dat betekent in elk geval dat het geloof en de dankbaarheid waarmee Noach dat offer brengt hem aangenaam zijn. Want we weten allemaal wat de Heere van een offer vindt. Dat niet in oprechtheid van hart wordt gebracht. De profeten zouden zeggen, zo'n offer stinkt in zijn neus. Maar ik denk dat dit offer, dat Noach door het geloof hem offert, de Heere vooral aangenaam is, omdat het heen wijst naar het offer. Dat van zijn zoon. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven, zegt Paulus, tot een offerande en slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Noach's offer is een dankbare erkenning van de genade van God die hem zo wonderlijk verlost heeft. Hij eert er de Heere in als de God van zijn heil. Zijn offer spreekt de taal van Psalm 116. Ik zal uw naam met dank en erkentenis verheffen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken, om des mensen wil. En dat is nu zo'n moment in de Bijbel, vrienden, waarbij wij als mensen wat stilvallen. Toch? En de Heere zei in zijn hart. Dit voelt als heilige grond betreden. Kijk, als wij als mensen met iemand een goed gesprek krijgen, een diep gesprek, dan kan je daar soms achteraf met verwondering op terugblikken. En dan zou je van zo'n gesprek, van zo'n ontmoeting kunnen zeggen, zo bijzonder. Hij liet echt even in zijn hart kijken. Maar wat? Als God in zijn hart laat kijken. Zoals hier. En de Heere zeide in zijn hart. God neemt bij zichzelf een besluit. Hij neemt zich in zijn hart iets voor. En nog eens, ook nu, ook hier, spreekt de Bijbel met heel menselijke begrippen over de Allerhoogste. Om u en mij er iets van te laten begrijpen, zonder dat het ooit in ons begrip past. In Noach's geschiedenissen hoorden we al eens eerder over dat hart van God, hè? Of succes. Namelijk dat het hem smartte aan zijn hart, dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Nu komen er andere gedachten in dat hart van God op. Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken, om des mensen wil. Hij zal niet weer een dergelijk alles vernietigend oordeel over de aarde brengen. Hoofdstuk 9 gaat de Heere dat ook tegen Noach vertellen. Maar hier welt het op in zijn hart. Intussen staan we in vers 21 daarmee wel voor een raadsel. De Heere zegt bij zichzelf, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Hoe moeten we dat verstaan? De Heere zal voortaan niet meer de aardbodem vervloeken omwille van de mens, want zijn hart is boos. Want zijn hart is boos. Dat is toch juist de reden voor God om de aarde wel weer te vervloeken. Strijdt dat wat we hier lezen niet met wat we lazen in hoofdstuk 6? Daar is de boosheid van het hart van de mens voor de Heere juist de reden om de aarde te verdelgen. Hoofdstuk 6, vers 5 tot 7. En de Heere zag dat de boosheid van de mens menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te allen dagen alleen boos was, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En nu staat hier dat hij de aarde niet meer zal verdelgen, omdat de mens boos van hart is. Sommigen, ook onze kanttekeningen, stellen daarom voor om dat woordje want anders te vertalen. Namelijk, door daar hoewel te lezen, dan wordt het als volgt. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, hoewel het gedicht zo van zijn hart boos is van zijn jeugd aan. Alleen dat staat er niet. Er staat want. Ik denk dat de Heer bedoelt dat hij om die reden, namelijk de boosheid van hun hart, niet nog eens de aarde zal vernietigen. Alsof de Heere zei, ik zal voortaan niet meer om de aangeboren boosheid van de mens zo'n allesvernietigend oordeel over de aarde brengen. God deed de zondvloed komen, omdat de verdorvenheid van de menselijke natuur zo groot was, maar om die reden zal hij het niet nog eens doen. Ik bedoel het heel eerbiedig. Maar het is bijna alsof de Heer hier verzucht, en ik denk dat we het zo moeten begrijpen. Het is bijna alsof de Heer hier verzucht. De mens is nu eenmaal zo. Zelfs van zijn jeugd af aan. De mens heeft nu eenmaal een hart dat tot niets goeds in staat is. En daarom zal ik dit niet nog een keer doen. Maar laten we het wat persoonlijker formuleren. Wij hebben nu eenmaal een hart dat tot niets goeds in staat is. Want wij zijn van die mensen van na de vloed. En wat dat betreft, wat het hart van ons mensen betreft, zou de ene zondvloed op de andere zondvloed moeten volgen. Maar ook al is dat hart van die mens zo, daarom zal God toch niet nog een keer een zondvloed geven. Het maakt wel duidelijk, vrienden, hoezeer wij aangewezen zijn op de langmoedigheid van God. Hoe troostrijk het ook is wat de Heer hier zegt bij zichzelf, het is wel diep verootmoedigend. Wij moeten het van Gods geduld hebben. Zelfs de wateren van de zondvloed konden het hart van de mensen niet veranderen. Als de Heer aan die mensen zou vragen na de zondvloed, en heb je er nou wat van geleerd? Dan zouden ze moeten zeggen, nee, heren. We hebben er niks van geleerd. Ik zie in de verte een toren. U ook? Genesis 11. Genesis 11. De toren van Babel. Al het water van de zondvloed heeft de boosheid uit het hart niet weggewassen. Zal een luipaard zijn vlekken veranderen, vraagt Jeremia. Zo zult gij ook goed kunnen doen, die geleerd zijt kwaad te doen. Het hart veranderen, daar is meer voor nodig. Zo diep zit de zon. Zo taai is het ongeloof. De wereld van na de zondvloed is niet wezenlijk anders dan de wereld van voor de zondvloed. Het hart is nog hetzelfde. De mens is nog hetzelfde. Weet u, in elke eeuw zijn er mensen geweest, en ik bedoel vooral in de kerk, die zo hun bedenkingen hadden bij de leer van de erfzonde. Misschien in onze eeuw wel meer dan ooit tevoren. En ook al beleiden wij de leer van de erfzonde wel met de mond, nog iets anders is het om er voor God mee te buigen. Ik kan die bedenkingen overigens heel goed begrijpen. Want als die leer waar is, is het gedaan Met alle verwachtingen van onszelf. Maar het is waar. En als dat ergens in de Bijbel duidelijk wordt, dan is het hier. We horen het in het hart van God. Met eerbied gesproken. De Heere overpeinst. Terwijl hij die liefelijke reuk van dat altaar, van dat offer van Noach ruikt. Hij overpeinst het bij de geur van dat brandoffer. Maar het is duidelijk. De Heere spreekt in ronde bewoordingen over de aangeboren verdorvenheid van de menselijke natuur. En God overpeinst in zijn hart, zo is nu die mens geworden, van zijn jeugd af. En wat dat betreft, kan Noach niet optimistisch de ark uitstappen, de nieuwe wereld tegemoet, om met een schone lei te beginnen. Het is nog steeds waar. Noach, er is niemand die goed doet. Ook niet één. Dat hart is niet veranderd. En wat komt er uit dat hart voort dan? Ik laat het Jezus u zeggen. Matteüs 15. Want uit het hart komen voort bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, vals getuigenis, lastering. En ook na de vloed is er niemand die verstandig is en niemand die God zoekt. Aangrijpend. Vooral omdat het niet over een ander gaat. In die wereld die Noach hier betreedt, leidt elke droom van een hemel op aarde, leidt elk visioen van een duurzaamheid zonder einde, leidt elke utopie schipbreuk. En dat mis ik wel in heel de klimaatdiscussie. Alle hens aan dek voor het klimaat en voor de planeet. En we hebben te doen wat we kunnen als het gaat over de aarde en haar volheid die des Heren is. Maar niet in de gedachte dat we een leefbaarheid moeten nastreven die eeuwig blijft. Paulus had het wel begrepen. Het schepsel zucht, zo schrijft hij. En de schepping kraakt in haar voegen, ook toen al. En dat vanwege de ijdelheid waaraan ze is onderworpen. Door wie? Door die mens die nu om het hardst moord en brand schreeuwt. Maar, zegt Paulus, over progressieve gesproken. De schepping zucht als in barensnood. Niet als in doodsnood. Dat is het evangelie van Tunberg. Het evangelie van Jezus Christus zegt, de schepping zucht als in barensnood. Er komt iets nieuws aan. Maar wie zijn oor te luisteren legt bij het hart van God, die ontdekt, hier beneden is het echt niet. Die mens blijft boos van hart. Met alle gevolgen van dien. En zowel de mens als de schepping is aangewezen op de langmoedigheid van God. Maar we moeten misschien nog meer zeggen en beter zeggen. We zijn aangewezen op het altaar. Zoals Noach dat beseft. Hij en de zijnen, maar ook de wereld en het schepsel moeten het hebben van de genade van God. En dat heeft alles te maken met dat altaar, de slachtplaats. Waar de dieren zo even, de dieren zo even zijn gedood. Ja, zelfs geheel verteerd. In plaats van Noach. Zo is er leven mogelijk. Voor hem en voor de schepping. Het eerste altaar in deze wereld. Het ontdekt aan zijn en onze ellende. Het onthult de verlossing. En daarom heeft Noach het met dankbaarheid gebracht. Kunt u zich nog de dag herinneren? Dat Lamech, zijn vader, bij de wieg van Noach stond. Hij zei het hem misschien wel trots met die jongeling op zijn armen. Deze zal ons troosten. En toen hebben we ons afgevraagd, Lamech, wat bedoel je daarmee? En we bedachten toen, dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Noach door de ark het mensdom en de schepping mocht behouden door Gods genade. Deze zal ons troosten. Misschien heeft het ook wel hiermee te maken. Dat hij het eerste altaar bouwt. Een altaar dat verkondigt. Er is leven. Om Christus wil. Deze zal ons troosten. De zoon der vertroosting. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken, zo neemt de Heere zich voor in zijn hart. Sommigen hebben gedacht dat hiermee de vloek uit Genesis 3, na de zondeval, geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven. Maar dat lijkt me niet. Het gaat hier niet om het opheffen van een vloek of het wegnemen van een vloek, maar om het niet weer opleggen van een vloek. En bovendien blijkt uit de tekst waar de vloek uit bestaat. Namelijk het slaan van al het levende, zoals hij door middel van de zondvloed had gedaan. Na deze geldt het, God straft nog wel. Denk aan de toren van Babel, denk aan Sodom en Gomorra, maar naar onze zonden niet. Zo'n ramp als deze zal de aarde niet meer raken. Maar waarom dan niet? Waarom brengt God nooit weer zo'n oordeel over de wereld? Staat er niet bij. Er wordt wel een nauw verband gelegd, daar liep ik al even op vooruit. Er wordt wel een nauw verband gelegd tussen de liefelijke reuk van het offer van Noach en wat God zegt bij zichzelf. De Heere overdenkt deze dingen bij het brandoffer van Noach, bij de liefelijke reuk daarvan. Ik kom daar toch nog even op terug. En de Heere rook die liefelijke reuk. Weet u wat er letterlijk staat in het Hebreeuws? De Heere rook de reuk der rust. Dat zou van de Bijbelschrijver een woordspeling kunnen zijn op de naam van Noach. Zijn naam betekent rust. De Heere rook. In onze Bijbel staat er dan de liefelijke reuk. Maar de Bijbelschrijver schrijft letterlijk de Heere rook, de reuk der rust. De reuk der rust. Volgens de kanttekenaren zegt dat alles over de betekenis van dit offer. En ik denk dat ze groot gelijk hebben. Dit offer betekent rust. Want het spreekt van de verzoening met God. Het spreekt van Hem. Het lam ten brandoffer, Christus. Het offer geurt naar hem, een reuk der rust. En als de Heere dat ruikt, die liefelijke reuk, die reuk der rust. Als hij dat offer ruikt, dat geurt naar Christus. Dan zegt hij daarop in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. Het is om Christus wil. Dat Noach vrede heeft. Het is ook om Christus wil. Dat de Heere de aarde nog tijd van genade gunt. Ik zei eerder. Noach offert een dankoffer. En het is tegelijk een gebed om verdere bewaring. En God besluit de aarde niet weer te verderven. Dat is de verhoring van dat gebed. En nog eens, om Christus wil. Maar ziet u dat Gods besluit veel meer omvat dan waar Noach om heeft gebeden. Hij zal bewaring hebben verlangd voor hemzelf en voor de zijnen, zijn nageslacht. Maar God, in zijn soevereine en genadige welbehagen, besluit nooit weer zo'n oordeel over de hele wereld te brengen. De Heere geeft altijd meer dan waar je om gevraagd had. Je kunt je ook afvragen, besluit de Heere dat nu? Neemt hij nu dat besluit om de aarde niet meer te verderven? Zo wordt het met het oog op ons begrip wel getekend natuurlijk. Naar de menselijke kant wordt dit beschreven als gebedsverhoring. Noach offert door het geloof en de Heere slaat acht op zijn brandoffer en wenst de vloek af. Gebedsverhoring. Toch doet dat niks af aan die wonderlijke raad van God. Ik lees in de Bijbel dat God al zijn werken van eeuwigheid bekend zijn. Dat gold ook voor dit besluit. Je geniet die zegen in de weg van het gebed, ook Noach. Maar ik troost me er wel eens mee, dat als ik dingen vergeet, ook in mijn gebed, of als ik ze niet weet te verwoorden, of als ik het allemaal niet begrijp en overzie, dat het toch vast is in hem. Nog één ding bij vers 21. In de stilte van Gods hart doet hij die wonderlijke belofte. Jesaja citeert deze dingen. En hij zegt dat God het gezworen heeft. Jesaja, hij mag de ballingen in Babel die zo uitzien naar het einde van dat oordeel waar ze onder zuchten, hij mag hen ermee troosten. Jesaja 54, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Wat de Heere belooft in Genesis 8. Daarvan zegt Jesaja, de Heere heeft het gezworen. Wat hij belooft heeft de kracht van een eed. Tot troost voor die ballingen toen. In de tijd van Jesaja. Die ballingen die zich ongetwijfeld wel eens hebben afgevraagd in de ballingschap. Of God misschien zijn geduld was verloren. Die zich wel eens hebben afgevraagd of er ooit nog wel een nieuw begin weer zou komen. Die er zelfs van hebben gezongen. Klaagliederen 5. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Jesaja mocht ze troosten. Hij zegt, denk aan de wateren van Noach. Zelfs na dat zwaarste gericht daagt de genade. Eens was er de vloed, het was voor één keer. En zo ook de ballingschap, het is voor één keer. Bent u wel eens bang? Ik bedoel, vanwege wie je bent voor God. U weet wel die tollenaar van zondagmorgen. Vanwege je schuld voor God. Je zonde voor God. Kan je wel eens vrezen. Vanwege de nacht van ongeloof in je hart. Vrezen voor Gods gramschap. Heren, als die vloed een kleine toorn is geweest. Een kleine toorn. Waar moet ik dan blijven? Want ja. Hij weet wat voor hart je bij je hebt. Hè? Hoorden we. Enkel een dwaas probeert het te verbergen of te verbloemen. Maar als je nou bij dat altaar schuilt, hè? Zoals Noach, en let op Gods hart, dan hoor je een eed in een kleine toorn. heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Kijk maar naar Noach. Maar de Heere besluit niet alleen de aarde nooit meer met zijn gericht te treffen. Hij belooft ook dat de wereld voortaan zijn geregelde loop zal hebben. Niet onderbroken door een catastrofe van deze omvang. Voortaan, vers 22. Al de dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Zit er een bepaalde indeling in dat vers? De Joodse uitleg zegt dat hierdoor door deze woordparen het jaar in 6 perioden van 2 maanden wordt verdeeld. Anderen denken aan een tweedeling door die verschillende woordparen beschreven. Maar daar kom je met dag en nacht natuurlijk niet uit. Het lijkt me dat we er dan te veel achter zoeken. Met eenvoudige beelden maakt de Heer duidelijk dat de normale afwisseling voortaan voortgang zal hebben. De bewerking van de aarde, de wisseling van de seizoenen, dag en nacht. De Heere staat ervoor in dat de aarde een leefbare plaats zal zijn voor mens en dier. Hij zorgt voor de regelmaat van jaargetijden, seizoenen, dag en nacht. Hebt u zo wel eens het aanbreken van een nieuw seizoen ervaren? Dat maakt de kalender niet uit. Of het winter wordt, dat maakt God uit. Het is zijn zorg. En of het nu de gure herfst is, waar u misschien een beetje tegenop ziet. Of de frisse lente, waar je zo naar uitziet. Wat een wondere trouw. Dat nieuwe jaargetijde komt. Zo zal het gaan, Noach. Zo zal het zijn. Zo zal het blijven. Voortaan. Al de dagen der aarde. Let ook op die laatste woorden. Al de dagen der aarde. Dat betekent zolang als de aarde zal bestaan. Dat betekent dus niet dat er nooit iets zal veranderen. Er komt een dag, namelijk. En wie weet hoe dichtbij die is. Dat de aarde niet door water weliswaar, maar als door vuur zal vergaan. Maar de Heere zegt, zolang als de aarde bestaat. Dat laat zien dat de aarde, net als ons sterfelijke mensen, eindig is. Ze gaat voorbij. En laten we ook dat in de debatten en de discussies over de duurzaamheid en over het klimaat bedenken. Ik zei al, hier beneden is het echt niet. De vloek van Genesis 3 blijft van kracht. We zullen nooit het eeuwige leven hier beneden verwezenlijken. De jarige tijden, de seizoenen, nacht en dag, ze zijn ook als een klok als het ware. Memento mori, gedenk te sterven. Zolang de aarde bestaat, zal het zo gaan. Maar er is een einde aan. Zolang dat einde er nog niet is, staat de Heere garant voor de voortgang van de dagen en de seizoenen. Wat er ook dreigt. Opwarming van de aarde, smeltend poolijs, droogte, stijgende zeespiegel. Deze week was er ook nog zo'n paniekpamflet. En nog eens, ik beweer zeker niet dat er geen reden tot zorg is, maar wie regeert er nou eigenlijk? Maar goed, de wateren dreigen weer. Als je al die berichten hoort van dat stijgende zeewater, dan denk je, ja, dat lijkt wel een beetje op Genesis 6. En de wateren namen de overhand en ze namen de overhand en ze namen de overhand. Ik herinner u tot slot nog aan een woord van Jezus over de tekenen van de tijden. Moet u luisteren. En er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren. en op de aarde benauwdheid der volken en twijfelmoedigheid. Als de zee. En watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Zien we daar misschien iets van? Is dat wat we in alle tumult onder de mensen horen? Let liever op Gods hart. Let liever op Gods hart. Zolang de aarde er is, zal ze leefbaar zijn. Daar staat Hij voor in. God de Heere regeert, de God van Noach. En Hij gedenkt aan het offer. En Noach heeft ervaren. Je bent nergens zo veilig als in zijn hoede. Wat een enige troost. Dat ik met lichaam en ziel, bij de in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en al zo bewaard. En al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat mij ook alle ding, tot zaligheid dienen moet. Laten wij samen zingen. Van Psalm 46, het eerste en het laatste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. En de God, de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, het eerste en het laatste vers. zullen we dank aan hem bidden. Heere, dat is een vrucht, een vrede, die bij dat altaar wordt genoten. Dat meerdere altaar Golgotha, een liefelijke reuk voor u. En dat betekende de rust, dat betekent de rust, voor wie in het geloof op Jezus ziet. Deze vrede schoon de aarde uit haar stand mocht wijken. Dat gaat toch wat verder dan een zondvloed. Dan nog zou geen vrees ons doen bezwijken. En dat is dan niet gezegd en gezongen met het oog op de eigen krachten. Maar met het oog op hem, op u. De God van Noach. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ja, ofschoon dan het hoogst gebergd werd opgepakt en in de zee gezet. Dan nog niet. Heere, we bidden. Geef ons die rust. Ook mee vanuit deze Bijbellezing. Wij beleven ook een tijd vol tumult en onrust. En het kan zo ontrusten. Maar dan die rust te genieten. Die in Christus is. In de hartelijke overgave aan hem schuilend in de overste ark der behoudenis. Wetend zolang de aarde bestaat, zorgt de Heer. En als de dag komt dat deze oude aarde zal vergaan, dan is dat een dag met de meeste verwachting. Want het is tegelijk de dag van dat nieuwe begin, als alles nieuw zal zijn en het oude voor altijd zal zijn voorbijgegaan. En het ook altijd nieuw blijft, want in die nieuwe aarde woont gerechtigheid. Omdat u daar bent. Heere, ga met ons mee. Naar onze huizen. Wees nabij als we de kerktelefoon zo afzetten. Blijf bij een ieder onzer achter. Houd getrouw de wacht. Voorzie in alles wat nodig is. Naar lichaam en ziel. En breng ons een volgende keer weer samen. Om meer te horen. Uit het geschiedenisboek van Noach. Meer te horen van de God van Noach. We bidden het uit genade, u dankende, in de vergeving van onze zonden in de naam van hem, die gij altijd hoort. Amen. Van harte wel thuis en we hopen tot een volgende keer.